Laten we het hebben over een gebeurtenis die een verband houdt met dit boekje van Edouard Levé. En dat is een tentoonstelling. Je bent uitgenodigd als gastcurator op te treden door Galerie Sleeuwen. Er is een tentoonstelling die wordt ook gemaakt en die opent dan 21 februari over een ruime 3 weken. Mm-hmm. En daarvoor heb je de titel gekozen Oeuvre.
Ja.
On position, repetition and obsession.
Ja.
Voilà. Uit de titel spreekt al iets over je voorkeuren.
Dat klopt,
in het algemeen, denk ik.
Ja, dat klopt. En heel, het
precisie,
spreekt ook heel veel...
herhaling en obsessie.
En het spreekt heel veel over mijn interesse in beeldende kunst. Mijn specifieke interesse in beeldende kunst.
Ja, want dat is wel belangrijk. Want er zijn natuurlijk veel mensen die wel van kunst houden. Maar dat wil niet zeggen dat je ook direct kunt optreden als curator.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Gewoon schilderijen mooi vinden, dat is inderdaad niet genoeg.
Mm-hmm.
Je moet natuurlijk... cureren, optreden als curator, is eigenlijk net zoiets als het maken van concertprogramma's. Je moet weten wat bij elkaar past. Je moet weten wat elkaar versterkt. Wat elkaar misschien juist tegenspreekt of vernietigt. Dat kan ook en die moet je dan liever niet bij elkaar zetten. Tenzij daar een hele goede reden voor is. Maar het is het componeren van een concert is vergelijkbaar, denk ik wel, in gedachtegang met het componeren van een tentoonstelling.
Ja, en het veronderstelt dan tegelijkertijd ook dat die precisie, hè, die mm-hmm. misschien wel obsessieve precisie, die eigen is aan de muzikant en muziek samenstellen.
Ja.
John Snijders ook samenvalt met de kunstliefhebber John Snijders.
Ja, dat denk ik wel, ja.
En dat is toch niet heel vanzelfsprekend?
Nee, dat is het niet, nee.
Investeer je daar heel veel tijd in ook?
Ja, ja, heel veel. Kijk, ik woon tegenwoordig in het noorden van Engeland, in Durham.
Ja.
En daar is niet veel.
Nee, en beschrijving, de persoonlijke beschrijving die daar staat op die website, staat ook dat je je bezighoudt met de combinatie muziek en beeldende kunst.
Ja, klopt. Ja, daar ben ik wel heel erg in geïnteresseerd. Omdat ik heb gemerkt, iets dat me heel erg bevreemd, dat heel veel muzici die zich bezighouden met hedendaagse muziek heel weinig binding hebben met hedendaagse beeldende kunst. Hmm. Maar ook andersom. Kunstenaars die zich bezighouden met hele nieuwe beeldende kunst hebben vaak geen idee van wat er in de nieuwe muziek afspeelt. En als ze al de nieuwste muziek horen, is dat altijd popmuziek. Vaak dan wel een soort van alternatieve popmuziek. Maar de muziek die in gedachtegangen, in conceptie en in vormtaal vaak veel nauwer aansluit bij waar zij in hun werk mee bezig zijn, die kennen ze helemaal niet. Dat is iets wat mij nog steeds verbaast, hoe die splijting tot stand is gekomen. Daar kan je natuurlijk heel lang over spreken en over bomen, maar heel erg duidelijk weten waar dat door komt, dat doe ik denk ik nog niet.
Ja.
Maar
is niet een deel van de verklaring ook die eigenlijk heel voor de hand ligt en daardoor misschien ook meteen afgestraft moet worden, dat het heel veel gevraagd is van één persoon om eenzelfde sensitiviteit te hebben op verschillende vlakken?
Ja, dat is natuurlijk wel waar, maar aan de andere kant denk ik dat je als kunstenaar toch alleen een goede kunstenaar bent als je nieuwsgierig bent naar dingen. En je hoeft niet overal nieuwsgierig naar te zijn, maar als je een muziekliefhebber bent, dan begrijp ik niet dat je muziek, die liefde voor muziek, een pure puur gebaseerd is op consumptie. Dus eigenlijk gewoon lekker naar de radio luisteren en het als behang hebben. En af en toe er wel echt een beetje naar luisteren en, ja, en een beetje meebewegen. Maar dat het niet veel dieper gaat.
Ja, kunstenaars zijn net mensen.
Je zou het af en toe denken, ja. En dat geldt voor componisten en voor muzici geldt dat hetzelfde. Doordat er natuurlijk heel veel zijn die vinden Van Gogh al heel modern. En die snappen ook helemaal niet wat er daarna allemaal nog gebeurd is. Nou, ja, goed, dat is, ik bedoel, ik zeg ook niet dat dat niet mag. Dat is, iedereen moet mooi vinden en goed vinden wat ze zelf. Maar ja, ik heb zelf altijd een nou, nee, niet altijd. Want mijn echte grote liefde voor beeldende kunst is wel begonnen op de middelbare school. Met een handarbeidleraar die dat heeft kunnen aanwakkeren. Daarna, omdat ik zo intens met muziek ben bezig geweest, is dat op de achtergrond gekomen. En een jaar of 8 tot 10 geleden is dat ineens weer dubbel zo sterk naar boven gekomen. En ik besteed veel meer tijd aan het bezoeken van musea en galeries en kunstbeurzen dan aan het bezoeken van concerten en het luisteren naar muziek. Momenteel, misschien houdt dat ook weer eens op, dat weet je niet, maar op het ogenblik is dat wel zo. En ben ook aan het proberen om een sterkere verbinding te zoeken tussen die twee. En dat is nog lastig, want er is natuurlijk geen 1-op-1 verbinding te vinden.
Ja.
Maar ik ben met zeker 2 kunstenaars bezig die op hun eigen manier bezig zijn, 1 in Durham en 1 in Londen. Om werk te maken, beeldend werk, die dubbelt als partituur. En dat is ook wel weer. En die hebben daar allebei zo'n extreem andere invalshoek in.
Kun je iets zeggen over de strategieën die jullie daarvoor gebruiken?
Die zijn heel verschillend. De ene kunstenaar, een Nederlandse kunstenaar die in Engeland woont, Adinda van het Klooster, is bezig om tekeningen te maken en waterverfschilderijen, geloof ik ook, die volgens haar kunnen worden geïnterpreteerd als aanleidingen tot het maken van muziek. Meer als aanleiding tot een soort improvisatorisch gedrag van de muzikus dan iets anders. En de andere kant daarvan is dat ze met haar man Nicholas Collins, die componist is van elektroakoestische muziek, bezig is om een computer zover te krijgen dat als er muziek binnenkomt, dat die computer kan bepalen wat de emotionele lading van die muziek is. En aan de hand daarvan door haar gegenereerde beelden maakt. En dat is natuurlijk, dat is 1 manier om naar te kijken. De andere kunstenaar, Gordon Shrigley uit Londen, is ook architect. En die heeft een totaal andere invalshoek. Die maakt tekeningen die 1-op-1 als partituur kunnen dienen, voor als pianopartituur. Hij wil niet dat die worden geïnterpreteerd op zo'n manier dat je een soort van improvisatie ervan maakt, maar ze zijn heel erg streng. Hij is geen componist en zegt, ik wil ook geen componist zijn. Ik wil onderzoeken hoe ik als beeldend kunstenaar een tekening kan maken die tot muziek leidt.
Ja, zonder direct weer in een soort nieuwe notatie terecht te komen.
Precies, ja. Daar ontkom je natuurlijk niet echt aan. Want als je een tekening maakt die als partituur dient, is dat notatie. Mm. Dat is natuurlijk heel simpel.
Ja.
Maar voor hem is het een manier om muziek te componeren zonder notatie te gebruiken.
Maar heeft hij daarbij dan al een idee ook van hoe het moet klinken?
Nee, helemaal
niet. Of is dat iets wat in samenwerking met jou tot stand komt?
Ja, hij heeft mij een paar schetsen gestuurd. Die heb ik gespeeld en opgenomen en naar hem opgestuurd. En ja, zo gaat dat over en weer. Komt hij dan weer tot nieuwe ideeën van, oh ja, dus als ik dit opschrijf, komt er dat uit. En ja, daar kan hij dan wel weer weer mee verder komen. En ook denken van, oh, dit werkt dus helemaal niet. En dit kan heel erg goed veel langer.
Maar dit zijn mensen die, want anders ontstaat die samenwerking niet, wel al sterk interesse hebben in muziek.
Ja, zeker. Ander voorbeeld is, ik geloof 2 jaar geleden, was er hier in Amsterdam in het nu ter ziele zijnde Smart Project Space een tentoonstelling van de Franse kunstenaar Pierre Bismuth.
Ja.
Die met mij samenwerkte op een installatie waarbij hij het geluid van CNN naar een computer leidde. Dus er stond dus een tv op CNN. Het geluid hoorde je niet daar, maar je zag het. En het geluid werd doorgeleid naar een computer die analyseerde dat. In toonhoogte, zeg maar. Dat is de spraak die natuurlijk het grootste deel van CNN vormt. Maakte daar een partituur van. En één keer in de zoveel minuten spuugde een printer een pianopartituur uit, die een soort van condensatie was van de afgelopen 7 minuten CNN. En ik kwam dan een paar keer langs om die stukken te spelen.
Ja, en dat echt on-site, dus dat ter plekke.
Ja.
En wie heeft dan dat programma gemaakt? Want dat programma is van heel groot. Dat is een hele grote bepaler van wat er uitkomt. Wat voor interpretatie er wordt gemaakt. Natuurlijk.
In zoverre, het is een. Ja, dat is zo. Hij heeft volgens mij een compositiestudent of een muziektechnologiestudent, niet meer precies wie dat was, gevraagd om een programma te maken dat natuurlijk gewoon geluidsanalyse doet en daar toonhoogte van genereert.
Ja. Is dat een. Maar heeft dat als consequentie dat je echt een oneindige variabiliteit hebt? Of waren er ook herkenbare passages in de verschillende stukken?
Niet zozeer, maar je herkende wel heel sterk dat het spraak was.
Ja.
De specifieke ritme en soort van toonhoogtestructuur van menselijke spraak was wel heel duidelijk te herkennen.
Ja. Mooie experimenten. Grappig. Ik ben ook heel benieuwd naar wat dat gaat opleveren in je samenwerking met die kunstenaars. En
ja,
die,
ik ook. Want het is, we zijn daar. Ik heb volgende maand met Adinda een concert in Engeland. Dus dan gaan we kijken wat eruit komt.
Ah, er wordt zelfs al geconcerteerd.
Er wordt zelfs al geconcerteerd.
Het verlaat al de werkkamer.
Ja, absoluut. Ja. En met Gordon komt er waarschijnlijk over een jaar of zo, als we zover zijn, komt er ook een concert in zijn galerie in Londen.
Ja, precies. Want het wordt dan inderdaad een expositie. Concept, combinatie.
Waarschijnlijk wel. Ja,
heel spannend.
Maar die zitten allemaal niet in deze tentoonstelling.
Precies, want deze tentoonstellingen, ik zei het net al, oeuvre On Position, Repetition and Obsession in Sleeuwen Galerie. Dat is over de 21ste open dat. En daar heb je, zie ik zo, een 7-tal kunstenaars voor uitgenodigd.
Ja.
Kunstenaars van wie ik er niet 1 ken.
Ja, er zijn ook heel veel kunstenaars.
Ja.
Het zijn kunstenaars waar. Ik ben een soort van kleine verzamelaar zelf ook. Het zijn andere kunstenaars waar ik zelf werk van heb. En die ik enorm bewonder. En die allemaal op hun eigen manier omgaan met precisie en obsessie. En vaak ook herhaling van dingen. Er is 1 kunstenaar, Katie Patterson, een Schotse. Die heeft een serie foto's gemaakt van totaal zwarte plekken in het heelal. Dus plekken die vaak miljoenen lichtjaren ver zijn, waar helemaal geen enkel lichtgevend object op te zien is. Dus het is een serie. Nou, het oerwerk is een serie dia's die ze daarvan heeft. Het zijn er honderden. honderden, en dat gaat wel nog door. En van een heleboel daarvan maakt ze ook foto's, fotoafdrukken in een editie van 1. Dat zijn allemaal unieke foto's. En ja, die zien er dus allemaal totaal identiek uit, want het zijn foto's van totale zwartheid. Hmm. En daaronder is embossing de afstand in lichtjaren waarop die foto genomen is. Dat is een ander werk van haar, is een atlas of een kaart die ze heeft gemaakt van alle dode sterren die er in het heelal bekend zijn. Het zijn er geloof ik iets van 22.000 nu of zo. Die heeft ze allemaal keurig hun plek gegeven. Dus dat is één. Een ander, David Conern, is al zijn hele leven bezig met het trekken van lijnen. Letterlijk. Zijn werk bestaat alleen maar uit het uit de vrije hand trekken van een lijn in inkt. En daaronder komt een lijn die zo dicht mogelijk het patroon van de vorige volgt. Enzovoort, enzovoort. Als een soort van, in het Engels heet het Chinese whispers. Hoe heet het? Waarbij je iemand iets in zijn oor fluistert en die fluistert het door en die fluistert het door. En aan het eind komt er natuurlijk iets anders uit.
Ja.
En dat, je ziet hier die lijnen natuurlijk ook langzaam veranderen. Omdat iedere lijn net een beetje anders moet zijn dan zijn voorganger. Ignacio Uriarte, een Duitse-Spaanse kunstenaar, is voordat hij kunstenaar werd, was hij werkzaam op kantoor en heeft van heel erg saai repetitief kantoorwerk zijn kunstenaarspraktijk gemaakt. En het zijn ook hele bijzondere, mooie, maar ook repetitieve werken. Dus komen we op de
tentoonstelling. Zijn dat een soort performances dan?
Nee, helemaal. Nou, ook. Ik heb drie werken van hem. Een daarvan is een diptiek van twee monochromen zonder inkt, waarbij hij een monochroom vlak heeft getekend met een pen waar geen inkt meer in zit. En er komt ook een geluidswerk van hem. Dat heet 8 Stunden Zählen. Dus 8 uur tellen. Waarbij hij precies dat heeft gedaan. Hij heeft 8 uur lang, beginnend bij 1, gewoon is gaan tellen met een snelheid van 1 lettergreep per seconde. En het draaiboek van dat werk komt er dan ook bij te liggen, zodat je dat kan volgen. Dat heeft hij ook allemaal heel keurig uitgetypt.
Ik geloof dat je het obsessieve deel van de titel hiermee wel verklaard hebt.
Ja, ik geloof het ook wel. Ja. Maar herhaling natuurlijk ook heel sterk.
Ja.
Precisie geldt voor een groot aantal van de kunstenaars ook. Wat ze doen met een extreme aandacht voor detail en precisie uitvoeren. Dat je dat ook heel goed ziet. Er komt een werk van Susan Collis. En ook een Engelse kunstenaar. Dat is een heel klein schilder of een heel klein tekening. En als je er zo naar kijkt, dan denk je, dat zei de galeriehouder ook tegen me toen hij ze voor het eerst tegenkwam. Zei, ja, Susan, dat is mooi. Het is gewoon stof op papier. Maar hoe heb je dat kunnen fixeren? Want stof, dat laat gewoon los en dat valt eraf. Dus dat moet je dan fixeren met iets. En zij keek hem aan en zei, ja, je kent me toch langer dan vandaag. Het is een potloodtekening. En ze heeft dus echt minutieus, dat moet ze echt honderden uren tekenwerk in gaan zitten, heeft ze in potlood en kleurpotlood stof getekend. Een volkomen bizar idee, maar wel heel erg mooi.
Schitterend.
Ja, het zijn 7 kunstenaars. De meeste,
daar komt
grappig genoeg Engels.
Daar komt ook tot uitdrukking, hè? Dat we hadden het net al over de stukken van Morten Feldman.
Ja.
Dat zijn moordend lange stukken. Om te spelen soms.
Ja, hoewel als je ze speelt zijn ze niet moordend lang, maar gewoon lang.
Op een gegeven moment, tuurlijk.
Zoals die zelf zei, na 2 uur maakt het ook eigenlijk allemaal niet meer uit hoe lang het duurt.
Ja, maar wordt het er dan een soort meditatieve houding? Dan valt de tijd weg, als het ware.
Ja, een meditatief niet. Tenminste, als je ze speelt, kan je niet mediteren.
Nee, maar dat woord is dan meteen beladen. Maar ik bedoel dat in de zin zoals ik dat toevoegde.
Ja.
Het verstrijken van de tijd wegvalt en dat je daadwerkelijk bezig bent met het spelen.
Ja,
en alleen maar met dat waardoor je uiteindelijk toch weer terugkomt bij het woord meditatief. Maar...
Ja. Ja, dat klopt, ja. En dat, ik denk dat deze kunstenaars wel allemaal zo'n soort houding in hun kunst hebben. Jill Baroff, een Amerikaanse, die heeft tekeningen gemaakt die gebruik maken van de getijden. Dus in havens over de wereld, dus precieze hoogte van waterstand in getijden heeft zij in tekeningen omgezet. Tom Benson, die extreme monochromen maakt, die zijn zo monochroom dat je oog eigenlijk daar geen houvast meer op hebt. Ik merk bij een aantal van zijn werken dat je oog eigenlijk zo'n beetje van het oppervlak afvalt.
Want waar moet ik dan aan denken? Ik ken bijvoorbeeld een werk in De Pont, is dat geloof ik, hè, van Jan Andriessen. Ja. Waarbij hij een soort regenboog heeft gemaakt.
Ja,
maar waarbij je, als je daarvoor staat, je staat er bijna in.
Ja.
Dat je ook zoiets ervaart, hè, dat je je houvast verliest.
Ja, dat is waar. Nee, zijn werk is niet zo groot. Maar zo extreem solide van kleur dat je oog niet goed weet waar het zich aan vast moet houden. Dat vind ik ook wel heel mooi. En we hebben Károly Kesseru, een Hongaar, die hele lyrische, hele gedetailleerde potloodtekeningen maakt. En schilderijen die bestaan uit een grid, vaak van draad dat hij op het doek spant. Met daarin gekleurde stippen. Het klinkt heel simpel, maar ze zijn ongelooflijk mooi. En het zijn ook bijna allemaal mensen die op de een of andere manier ook aansluiting bij muziek vinden. De Kesseru zeker, die eigenlijk altijd werkt terwijl die naar hedendaagse muziek luistert. Tom Benson, die dat ook doet. Dus dat betreft hebben ze daar ook wel iets mee van doen.
Maar dat is niet hoe het begon bij jou.
Nee, absoluut niet. Nee, het is gewoon werk dat ik heel erg mooi vind. En dan blijkt dat vaak ook wel aan te sluiten bij mijn muzikale voorkeuren. Dat is zo, ja.
Ja.
Ik denk dat ik bij de tentoonstelling ook een soort playlist maak van werk waarvan ik denk dat die weer bij de composities.
Oh, wat een mooi idee.
Ik denk dat die... Hè? Ik weet nog niet of ik ze... Of die dan daar... zeg maar op een iPod... beluisterd kan worden. Dat zou natuurlijk wel betekenen... dat je als kijker best wel een tijdje... in zo'n galerie rondloopt. Wat ik heel erg mooi zou kunnen vinden... als iemand dat kan doen.
Of dat je het aanbiedt via de website.
Precies.
Dat je dan in je eigen tijd...
Precies.
Daarvan kunt genieten.
Ja,
want als die, een verlengstuk.
Ja,
van,
precies. Ja, ik vind die verbinding dan toch ook wel belangrijk. Dat ik die kan aanbieden.